is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus, Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Uit Psalm 141, gemeente, willen wij zingen vers 1, 2 en 3. Psalm 141, vers 1, 2 en 3. Wij zingen het vierde vers uit Psalm 147 na de belijdenis van het geloof. Psalm 147, vers 4. In verbondenheid met de gemeente van Christus in alle eeuwen en plaatsen, gemeente, belijden wij ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. laat ons gemeente samen bidden. Groot en heilig God, deze zondagavond dit uur is gewijd aan uw dienst. Daarom bidden wij u dat dit uur niet zou verloren gaan in mensenhanden, maar dat het in uw handen bewaard en zo ons gegeven wordt, opdat wij ontvangen de blijdschap, de vreugde van de ontmoeting. De werkelijke ontmoeting, de levende ontmoeting met u in uw woord. Wij belijden u dat wij verstaan dat gij op geen andere wijze tot ons komen kunt dan in de verborgenheid van het woord waarin gij spreekt. En wij belijden dat wij daarbij volstrekt afhankelijk zijn van het leven van uw Heilige Geest, zoals deze het woord ons hart en leven binnendraagt. En daarom, Heere, bidden wij tot u om de verlichting van uw Heilige Geest, om de opening van uw woord, als een geheimenis dat geheel in uw handen rust. En u bidden wij of gij dan de stilte van deze avond vullen wilt met die wonderbare stem waarin gij spreekt, zoals eeuwen geleden door uw profeten, en weer dit uur een van die stemmen opnieuw mogen horen klinken. Geef dat ze inga in ons hart en leven, en dat ze ons draagt, zodat wij waarachtig, gesterkt, onze levensweg mogen vervolgen, als gezegende mensen, vernieuwde schepselen. Dit bidden wij u, opdat in ons midden en om ons heen het rijk van ongeloof, van duisternis, van wanhoop mogen ineenbreken en bezwijken, opdat het koninkrijk van uw licht en uw liefde mogen doorbreken en uitbreken in volheid. Wij bidden u dit, genadige Vader, in naam van uw Zoon, die het volbracht heeft te midden van deze wereld. Wij bidden het in vergeving van onze zonden, tot lofprijzing van uw grote en heilige naam. Amen. De schriftlezing, gemeente, is eerst uit het Nieuwe Testament, Handelingen 13 bij vers 32. Een gedeelte uit de toespraak van Paulus. Een gedeelte waarin de tekst uit Habakuk wordt aangehaald, die vanavond als tekst voor de prediking tot ons komt. Het is een na 5 jaar hernieuwde kennismaking met Habakuk, met het woord van de profeet van Israël. Onze eerste schriftlezing is dus Handelingen 13 bij vers 32. En wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is, dat namelijk God deze vervuld heeft aan ons, hun kinderen, toen hij Jezus verwekt heeft. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer tot verderving zal keren, heeft hij aldus gezegd: ik zal u de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. Waarom hij ook in een andere psalm zegt: gij zult uw heilige niet overgeven om verderving te zien. Want David, toen hij in zijn tijd de raad Gods gediend had, is ontslapen en is bij zijn vaderen gelegd en heeft wel verderving gezien. Maar hij die God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze uw vergeving der zonden verkondigd wordt. En dat van alles waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze, een ieder die gelooft, gerechtvaardigd wordt. Zie dan toe dat over u niet komt wat gezegd is in de profeten. Ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt. Want ik werk een werk in uw dagen, een werk dat gij niet zult geloven, zo iemand het u verhaalt. Hier eindigt onze eerste lezing. Vervolgens de schriftlezing uit het Oude Testament, de profeet Habakuk, hoofdstuk 1, vers 1 tot 11. Habakuk, hoofdstuk 1. De last die Habakuk de profeet gezien heeft. Heere, hoe lang schreeuw ik en gij hoort niet? Hoe lang roep ik geweld tot u en gij verlost niet? Waarom laat gij mij ongerechtigheid zien en aanschouwt de kwelling? Want verwoesting en geweld is tegenover mij en er is twist en men neemt gekijf op. Daarom wordt de wet ontkracht en het recht komt nimmer meer voort. Want de goddeloze omringt de rechtvaardige, daarom komt het recht verdraaid voort. Ziet onder de heidenen en aanschouwt en verwondert u, want ik werk een werk in uw dagen, het welk gij niet geloven zult, als het verteld zal worden. Want ziet, ik verwek de Galdeeën, een bitter en snel volk, trekkende door de breedte der aarde om erfelijk te bezitten woningen die de zijne niet zijn. Schrikkelijk en vreselijk is het. Zijn rechten, zijn hoogheid, gaat van hemzelf uit. Want zijn paarden zijn sneller dan de luipaarden en ze zijn scherper dan de avondwolven. En zijn ruiters verspreiden zich, ja, zijn ruiters zullen van verre komen, ze zullen vliegen als een arend, zich spoedende om te eten. Het zal geheel tot geweld komen. Wat zij inslorpen zullen met hun aangezichten, zullen zij brengen naar het oosten en het zal de gevangenen verzamelen als zand. En hij zal de koningen beschimpen en de prinsen zullen hem een belaching zijn. Hij zal elke vesting belachen, want hij zal stof vergaderen en hij zal ze innemen. Dan zal hij de geest veranderen en hij zal doortrekken en zich schuldig maken, houdende deze zijn kracht voor zijn God. Hier eindigt onze lezing. Zalig die het woord Gods horen en het bewaren. Amen. Gemeente, het gedeelte wat wij nu het Habakuk gelezen hebben, met daarin het vijfde vers als woord in het midden, tekst voor de prediking. Ziet onder de heidenen en aanschouwt en verwondert u, want ik werk een werk in uw dagen, het welk ge niet geloven zult als het verteld zal worden. Habakuk 1 vers 5. We gaan nu zingen als inleiding daarop uit Psalm 142, vers 4, 5, 6 en 7. Onze gave is voor de kerk. Nu en straks bij de uitgang. Heel hartelijk gemeend in uw liefde aanbevolen. Komende zondag hoop ik zelf in de beide diensten voor u het woord te mogen bedienen. Met ingang van komende zondag is de tweede dienst een middagdienst weer om 14:30. Dinsdagavond om 18:30 hoopt de zanggroep Jedaja weer bijeen te komen. Vrijdagavond van 19:00 tot 20:00 de boekentafel van de zendingscommissie. En van de Centrale Kerkraad deze mededeling dat aanstaande zondag 20 september en 's avonds om 19:00 in de Grote Kerk weer een dienst is die uitgaat van de Centrale Kerkraad en die bestemd is voor heel de gemeente. En deze dienst hoopt dan voor te gaan dominee Alma. Dit, zo de Heere wil, en wij zullen leven. We gaan nu zingen Psalm 142 vanaf het vierde vers. Over de mens Habakuk is niet veel te zeggen. Het gaat om zijn woorden, om de inhoud. Vanavond gaan wij een profeet horen, een van de profeten van Israël. Voor ons behoren profeten worden tot de meer moeilijke gedeelten van de schrift. Maar dat is ook voor Israël zo. In synagogen worden op de Sabbat de 5 boeken van Mozes gelezen. En daartussendoor gedeelten uit de profeten die uitleg geven van de Tora, de boeken van Mozes. Dat het voor ons heel vaak duistere, ondoorzichtige woorden zijn, heeft te maken met het profeet zijn. Dat is net als het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring. Het zien van gezichten, het zien van de tijd waarin een profeet geroepen is om de mond van God te zijn op aarde. We gaan vanavond het begin van de woorden van Habakuk horen. We dragen ze mee en we lezen het thuis opnieuw over, zodat het met ons meegaat in ons leven. Eerst iets over de profeet, wat wij weten. Zoals gezegd, niet veel. Meer dan zijn naam weten we eigenlijk niet. Habakuk. In de Griekse vertaling Ambakum. En dat is de naam van een tuinplant. In het Hebreeuws kan zijn naam te maken hebben met het woord omarmen of in de armen nemen. In een apocrief, in een verborgen aanhangsel bij het boek Daniël, is hij de man die Daniël eten brengt in de leeuwenkuil. Hij noemt zichzelf 2 maal in deze brief uitdrukkelijk, in deze profetie uitdrukkelijk een profeet. Habakuk de profeet. En omdat het slot van zijn profetie een gedicht, een psalm is, denken sommigen dat hij thuis hoorde in de tempel van Jeruzalem. Misschien een Levitisch tempelzanger is geweest. We zien hem voor ons als een mens uit Israël. Een profeet. Wiens eerste woord is de last die Habakuk de profeet gezien heeft. Dat woord last. Zo begint het. Last is in het Hebreeuws een godspraak, een woord gods. Maar niet voor niets vertaald met last. Een woord van God zwaar om te dragen en ook te verdragen. Dat heeft Habakuk uit te spreken. En dat alles zal gebeurd zijn, meest waarschijnlijk ongeveer in het jaar 605 voor Christus, in de tijd waarin het met Jeruzalem en Juda ten einde loopt. Waarin het Babylonische Rijk onder Nebukadnezar de macht van Assyrië heeft overgenomen. Nineveh is verwoest. En Jeruzalem staat aan de vooravond van haar ondergang, haar ballingschap. Daar is het kleine Israël, die onooglijke rest van de 2 stammen, een kleine speelbal tussen de wereldmachten. Het heeft vergeefs op het westen, op Egypte gehoopt. En nu heeft het enkel het gevaar van het oosten te vrezen. De namen zijn wat anders, de tijden verschoven, maar de inhoud is hetzelfde. Nog steeds is Israël dat kleine stukje grond aan de zee, dat een speelbal is tussen oost en west. In zo'n wereld, eigenlijk niet zo anders dan de onze, leeft Habakuk en is geroepen de mond van de levende God te zijn. In zo'n tijd door God geroepen te zijn, profeet genoemd te worden, de mond van God op aarde. Als je om je heen ziet, zouden de woorden je op de lippen sterven, om in zo'n wereld het woord van God te prediken, het evangelie. Habakuk staat in een open wereld. Maar nu komt het eerste, het meest belangrijke wellicht. Misschien is dat ook de verborgenheid wel. Habakuk staat niet met zijn gezicht naar ons gekeerd, naar ons mensen. Hij staat in deze woorden met zijn gezicht naar God gekeerd, de Heere, de God van Israël. En dan horen we hem spreken. Het is ook de naam met hoofdletters geschreven. Heere, de God van Israël, de God des verbonds. Met hem spreekt de profeet. Habakkuk discussieert niet met ons, niet met mensen. Habakkuk is ook geen mens die erin berust en die zegt alles zal komen zoals het moet. Verre van dat. Ook dan gaan de profeten nooit voor ons open. Het zijn geen mensen die zich berustend neerleggen in de gang van de dingen. Habakkuk is een donkere nacht ingegaan. In het donker, in het duister, apart genomen en de eenzaamheid gezocht. Om de bittere raadsels van het leven van land en volk en van zijn eigen ziel uit te strijden voor Gods aangezicht. Habakkuk strijdt met zijn God. Hij worstelt met God totdat de dag zal aanbreken. Daar zullen we nog van horen aan het slot van zijn profetie. Maar het verslag van dit nachtgevecht, deze zielenstrijd, vinden we meteen al in de versen 2 tot 4 van dit eerste hoofdstuk. En we zeiden al, stel u geen mens voor die zich berustend bij de dingen neerlegt. Het is een mens in de diepe worsteling van het leven zelf. Zo herkennen we hem. Hij roept, Heere, hoe lang schreeuw ik? En gij hoort niet. Hoe lang roep ik geweld tot u? En gij verlost niet. Hoe lang? Zo staat de profeet voor zijn God. Dat hebben wij te leren. Af te leren om te zeggen hoe durft hij, zouden we bijna zeggen, om zo God ter verantwoording te roepen. Maar weet u, hier is een gebroken mensenhart. Hier wordt God geschouwd door de tranen heen. Hier is een hert dat schreeuwt naar de waterstromen. Hier is een hongerig en dorstige naar Gods gerechtigheid. Hij zegt, hoe lang die gerechtigheid Gods, die zo verborgen is in deze wereld, zo aanvechtbaar. En zouden wij dan zeggen, neergelegd in een uithoek van de grote wereld, in een kribbe, in een graf. Dat is zo aanvechtbaar dat er zijn de tranen om de oogst die is toegezegd, maar de koude en de strenge winter die daar eerst nog tussen komt, het zaad dat eerst sterft. En wie van de mensen garandeert de oogst? Habakkuk weet van de bittere aangevochtenheid. Hoe lang, zegt hij. Dat hebben we ook gehoord in het laatste Bijbelboek. Hoe lang, zeggen de zielen onder het altaar. En Johannes heeft ze gezien vanaf Patmos. Hoe lang, o heilige en rechtvaardige heerser. En dat gaan wij met Habakkuk meeroepen, meespreken, met Israël meespreken, met de verdrukte gemeente van Christus meespreken, maar met alle mensen in lijden en nood in deze wereld meeroepen in onze wereld, onze open wereld van het laatste der dagen, de gemeente van Jezus Christus, de Sionskerk, de gedoopte mensenkinderen, meeworstelen met Habakkuk. Een mens, een profeet die we zien uitgaan in de nacht voor Gods aangezicht, voor zijn volk, voor de wereld, voor zichzelf ook, maar allermeest voor de eer van God. Calvijn zegt het hierbij, dit is nu een ijveren om de eer van God, want niets ligt naar het zichtbare meer vertrapt in onze wereld, niets staat er onmogelijker voor dan de eer van God op aarde. Dat is iets om ons dagelijks op zijn diepst over te verwonderen. Dat als we om ons heen kijken, we zouden zeggen, hoe kan God zo over zich laten heen lopen door mensen? En dat roept de profeet uit. Waarom laat gij mij ongerechtigheid zien en aanschouwt gij de kwelling? Hij zegt, want verwoesting en geweld is tegen mij over en er is twist en men neemt gekijf op. Duidelijke woorden. Hij staat in het midden van het gewoel van menselijke twist en gevecht terwijl het land ten onder gaat. Daarom vervolgt hij, wordt de wet ontkracht en het recht komt nimmer meer voort. Want de goddeloze omringt de rechtvaardige en daarom komt het recht verdraaid voor. We herkennen het. Het is net of alles is losgelaten. Alsof inderdaad de goddeloze onrechtvaardige gaat heen staan en de wet ontkracht wordt. Alles gaat zijn gang vanuit de bron van goddeloosheid. Wat beschrijft Habakuk hiermee? Twee terreinen van zijn wereld. In de eerste plaats beschrijft hij de grote wereld om hem heen. Dat is onlosmakelijk met het profeet zijn verbonden, de hele wereld. Het is altijd het staan in de ganse schepping van God. In het totaal van het geschapene. Alle mensen, alle 4 miljard mensen in deze wereld zijn erbij betrokken. Er is geen afgeslotenheid. Het is dat de profeet staat er midden in de diepste solidariteit die maar denkbaar is met zijn medeschepselen. Hij ziet deze wereld zoals die weggezonken is. De grote wereld, en dat is in zijn tijd de grote kolos Assyrië met name. Het wereldrijk waarvan het fundament niet de gerechtigheid, maar het gruwzame onrecht is. De brute macht. Een goddelijke wereldorde. En alles wat niet daarin zich wil voegen gaat te gronden. Jaar in jaar uit trekt Assyrië erop uit om de opstandige volken bloedig te straffen. Dan is er geen medelijden met mensen en met kinderen. Ze worden gefolterd. We lezen in de kronieken dat de Assyriërs de hoofden van de overwonnenen afsloegen en van de schedels piramiden bouwden. Vrouwen en kinderen weggesleept of met het puin van de steden verbrand. Dat zijn de miljoenen die ook in onze tijd lijden. En we weten het. En de profeet roept: hoe lang? Daarnaast ziet hij het kleinere terrein van zijn eigen land. Het onrecht in Israël. Een koning Manasse die zoveel onschuldig bloed vergiet dat Jeruzalem ermee gevuld was van het ene einde tot het andere. Of in de tijd van Habakuk zelf, de koning Jojakim, van wie Jeremia profeteert: wee die zijn huis met onrecht bouwt. En eigenlijk is dat de meest bittere nood. Dat het oordeel van God moet beginnen bij het eigen huis van God. Dat de wet van God eenvoudig wordt losgelaten. Dat de goddeloze de rechtvaardige omringt, beheerst, overheerst, insluit, vertrapt. Dat het recht verdraaid tevoorschijn komt. En het recht en de gerechtigheid, dat is een van de wezenlijk diepe zaken die bij de godskennis horen. Wij kunnen niet God lief hebben als er geen recht in God is. Als er geen recht in de samenleving is. Dat niet de macht, de brute macht heerst, maar de gerechtigheid tussen mensen en groepen in onze samenleving. Dat ieder recht gedaan wordt, ongeacht huidskleur, ras of overtuiging. Dat een mens als schepsel Gods tot zijn recht komt. Habakuk worstelt met zijn God. Die hele zichtbare zinloosheid van zijn wereld roept hij uit. Hij schreeuwt. Hij roept tot zijn God. En nogmaals, hij berust niet daarin. Hij laat het niet over zich komen, maar hij roept het uit voor Gods aangezicht. En daarin nemen wij deze avond onze plaats in als christen, gezalfden, profetisch gezalfden. In onze dagen ten diepste zouden we niet iets anders meer kunnen doen dan ook zo te roepen en te schreeuwen. Als één lichaam met het verdrukte deel van Christus lichaam meeroepen. Maar ook met heel de schepping. Het is zo dichtbij, het is ook in Epe, het is in Vaassen, het is in onze naaste omgeving. En dag en nacht zou deze schreeuw gehoord moeten worden voor Gods aangezicht. Hoe lang, o God? Deze zinloze wereld. Het antwoord. Nu komt het antwoord op de roep van de profeet uit Gods mond. Maar we zeggen alvast van tevoren: schrik niet van dit antwoord, of schrik er juist wel van, maar laat het schrik zijn die ons tot een nieuw leven brengt. Tot een ander leven. Wat zegt God? De Heere zegt tot de profeet: ziet onder de heidenen en aanschouwt. Kijk, doe je ogen open. En verwondert u. Want ik werk en werk in uw dagen, het welk ge niet geloven zult als het verteld zal worden. Dat is het antwoord. En het antwoord van God, wat dus in dat vijfde vers klinkt, doe je ogen open, Habakuk, en verwonder je, want ik werk en werk, je zult het niet geloven als het verteld zal worden. En het wordt dan uitgelegd in die volgende versen, vers 6 tot 11. Want ziet, zegt de Heere, ik verwek de Galdeën, een bitter en snel volk. Het antwoord van de hemel, de belofte van God, luidt als volgt. Ik verwek de Galdeën. Dat is een volk dat in plaats van de Assyriërs zal komen. Het nieuw Babylonische Rijk onder Nebukadnezar. Een nieuw volk. Door God, door de God van Israël verwekt. Een volk. Zo ontzagwekkend en zo angstaanjagend. Habakuk hoort het aan. En als hij het gehoord heeft, dan zegt hij, en wij ook met hem, inderdaad. Dit gelooft niemand als het verteld wordt. Zo ontzaglijk. Wat is dit voor een volk? Een bitter en een snel volk. Bitter en snel. Ze trekken over de breedte der aarde, staat er, om woningen in bezit te nemen. Je ziet ze gaan. Om woningen in bezit te nemen en te onteigenen. Schrikkelijk en vreselijk is dit volk. Zijn recht en zijn hoogheid gaan van hemzelf uit. Het recht in eigen hand en hoog verheven van zichzelf. De paarden waarop ze aanstormen zijn lichter dan luipaarden. Luipaarden die we zien in een zeer snelle gang, zoals zij aankomen op paarden, lichter dan luipaarden. Sneller dan de avondwolven. Hoe snel verplaatsen zich de ruiters. Ze vliegen van verre aan als een arend op weg naar voedsel. Ongelooflijk indringende beelden. Je vergeet het nooit meer. Sneller dan de luipaarden. Ze komen aan als de avondwolven die hongerig op weg zijn naar het voedsel. En ze vliegen van verre aan als een arend op weg naar voedsel. Dit volk komt om geweld te doen. Zo breekt het los en alles wat ze aantreffen voeren ze met zich naar het oosten. Gevangenen worden meegevoerd in getallen zoals het zand van de zee in ballingschap. Dit volk lacht om koningen en prinsen. Het lacht om burchten en vestingen. Het werpt barricaden op en neemt steden in. En het trekt door. Dit volk der Galdeën nog enkele jaren en het staat voor de poorten van Jeruzalem. Zo wordt het beschreven, vers 6 tot en met 10, dit bittere en snelle volk. Maar dan het laatste vers, het 11e vers, komt de onthulling. Er is een onmetelijke kracht, maar deze kracht die dit volk der Galdeën bezit, die kracht beschouwt het als zijn God, zegt vers 11. Dan zal hij de geest veranderen en hij zal doortrekken en zich schuldig maken, houdende deze zijn kracht voor zijn God. Dat is het wezen van het sterkste volk ter wereld. Dat de kracht, de macht in leger, wapens, vernuft, dat die kracht van de mens nu zijn God is. De grootmachten der wereld geloven uiteindelijk alleen in zichzelf. En dat is de kiem tegelijk van hun ondergang. Hun kracht is hun God. Zo gemeend is het voor deze avond genoeg. Zoals we de profeet gezien en gehoord hebben. De last van Habakuk. Hij staat met zijn aangezicht naar God gekeerd. Hij spreekt met God. Hij roept. Hij roept het uit. God zegt: ik zal een wonder werken. Je zult het niet geloven als het verteld wordt. Namelijk, ik verwek zelf deze Galdeën, dit bitter en snelle volk. Maar het slot, hun eigen kracht houden ze voor hun God. Wat hoort Habakuk hier? In zijn worsteling met God
ontvangt hij niet wat wij zouden noemen dat opbeurende, vertroostende woorden.
Hij krijgt te horen dat er een nog donkerder tijd zal aanbreken. Wat moeten wij hiermee, staande naast Habakuk, dorstend, roepend, schreeuwend naar Gods gerechtigheid? In deze woorden die God spreekt, is het licht. Maar het licht ligt geheel verborgen in de naam Heere, zoals het ook geheel verborgen ligt in de openbaring in Jezus Christus. De opstanding van Christus is een verborgen werk Gods. Ons natuurlijk oog, zegt Petrus, heeft Christus nog nooit gezien. Daarin zijn we ook zo één met Israël op het punt van de hoop. Wij kunnen het niet zichtbaar aantonen wat wij geloven. Het is geloven, het is hopen en het is liefhebben. Zo is er de verborgenheid Gods in dit antwoord. Ziet onder de heidenen, doe je ogen open en dan volgt het. Ik werk een werk, dat gij niet geloven zult als het u verteld zal worden. En het is dit woord dat Paulus herhaalt in zijn preek te Antiochië, wat wij gelezen hebben in Handelingen. Waar Paulus Christus predikt naar de schriften. En dan zien we daar Paulus staan. En dan is hij verbonden met Habakuk de profeet en met heel het Oude Testament. Dan zegt de apostel, zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze, door Christus, uw vergeving der zonde verkondigd wordt. En daarom nu de laatste beslissing. Zie dan toe dat over u niet komen hetgeen gezegd is in de profeten. Ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen. Een werk terwijl gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. Dan haalt Paulus dus deze woorden van Habakuk aan, vanuit Christus. En dan zegt hij het opnieuw tot zijn toehoorders. God werkt een werk dat niemand gelooft als het verteld wordt. En dat is, gemeente, de kern van het evangelie, van het woord God zoals het in deze oude wereld, in onze maatschappij, in onze samenleving, in onze kerk klinkt. Er is altijd het woord dat als wij het horen, wij het niet geloven zullen als het ons verteld wordt. De Galdeën in dit geval. Zo groot, zo angstaanjagend. Wie gelooft het in Israël? Er wordt geroepen vrede, vrede, geen gevaar. Zo zet God zelf ons als antwoord op onze roep naar de hemel. Hoe lang voor het wonder? En daar komen wij vanavond niet omheen. Daar worden wij recht voorgezet. Daar kun je er niet meer links of rechts omheen. Daar kom je recht voor te staan. Als je jezelf herkent in de roep van de profeet, dan sta je voor het wonder dat God bezig is een werk uit te voeren in onze wereld. Zo wonderlijk dat het niet te geloven is als het ons verteld en gepredikt wordt. En het is ons gepredikt. Dit werk ziet er naar het zichtbare uit als het aanbreken van nog donkere tijden. Het is ons gepredikt. Dit werk ziet er naar het zichtbare uit als het aanbreken van nog donkere tijden. En dat is wat Habakuk en wat in het laatste dagen, wat Habakuk ziet en wat in het laatste dagen met hem gezien wordt. En nu gaat het erom dat wij door die duisternis heen speuren tot op God. God die zich hierin verbergt. En dan mogen wij iets zien. Het is nog te wonderlijk om te geloven als het ons verteld wordt. Maar goed, dat is dan onze zaak, onze strijd. Het wordt ons nu verteld. Door die duisternis heen te zien. Wat ziet de profeet dan? Wat zegt God tot hem dit? Habakuk, je ziet die geweldige aanstormende macht van de Galdeën. En dat is wat we met hem meezien. Als we onze ogen durven open doen, en we durven het vaak niet eens meer, dan zien we heel die wereld om ons heen in beweging en het stormt alles op ons aan. Maar daardoor heen te zien, haar kracht, de kracht dus van de machtigste instantie in deze wereld. Haar kracht is haar God. En dat is tegelijk haar ondergang. Kennen wij de gegeven openbaring Gods maar beter. Waren we met onze kinderen maar nog meer thuis in de schriften. Dan hadden wij uit openbaring 13 het wezen van de Galdeën, of hoe ze ook mogen heten, voor altijd gekend en nooit meer vergeten. God wekt, God verwekt in onze dagen de Galdeën, van wie de kracht naar God is, en dan weet u het antwoord, dat is het wezen van de antichrist. Dit is de antichrist. Haar kracht is haar God. Diens gestalte bespeuren we hier, levensgroot en dreigend en donker. De gestalte van de antichrist door God verwekt. Wonderlijker, ongeloofwaardiger kan het niet. Maar dat is het verborgen geheim van onze geschiedenis. Dat is de tijd waarin we leven. Nu het in deze wereld van ons geklonken heeft, het is volbracht. En het Joodse volk zegt tegen ons, wat is er volbracht? Wijs ons de verlossing in deze wereld aan. Wijs ons aan wat er nu volbracht is, wat er vervuld is. We hebben het woord gehoord en we vieren het bij het sacrament. En het is nog altijd wonderlijk als het ons verteld wordt om het werkelijk te geloven. Altijd opnieuw. Maar het heeft geklonken, dat ene woord, het is volbracht. En dat is neergelegd in deze wereld. En dat gaat de eeuwen door en het heeft van binnenuit als vanuit het gesloten graf zijn kracht getoond in de opstanding van Christus. En het gaat door, hoe lang? Het gaat door totdat God de Vader van zijn troon zal spreken en het is geschied. En dan is het beëindigd, de geschiedenis. En zo lang gaat het door en verwekt God de antichrist en siddert de schepping en hijgt ze als in barensnood. Maar tegen het einde komt hij openbaar, de antichrist. Ten volle moet hij openbaar komen, wiens kracht zijn God is. Als wereldleider. Dat betekent dat we ook rechtstreeks te maken krijgen met politiek, met politieke structuren, dat we als gemeente van Christus in een wereld leven waar we elk moment daarmee te maken kunnen krijgen met deze macht van de antichrist, wiens kracht zijn God is, en die dus niet duldt, kracht die uit de levende God is, en die is neergelegd in een graf. God als de machteloze in ons midden. God die zich laat insluiten in onze dood. En daarin de alles overwinnende levende God is. Daarop heeft de Satan, de antichrist en de leugengeest, de duivelse drie-eenheid, het voorzien op dit werk van God. En nu is het wonderbaarlijke dat de profeet te horen krijgt, God verwekt deze macht, God doet de Galdeën opstaan, opdat Christus, de ruiter op het witte paard, komen kan om die tegen Christus op te pakken. Als een dief op hete daad betrapt en hem met zijn helper, de valse profeet, los te laten boven de poel van het vuur. Waarna de reeds bijeengeroepen vogelen des hemels het vlees zullen eten van alle volgelingen van dit beest. Het avondmaal is dat van onze grote God. En dat zien we. Allerwege, dichtbij. De tijden worden nog donkerder voor ons oog. De bewapening, de luchtvervuiling en al dergelijke dingen die we elke dag opnemen in het nieuws. En een christen en christenen, een gemeente van gewone mensen van deze wereld, niets bijzonders, dezelfde soort van mensen als al die 4 miljard. Deze mensen zijn geroepen om het verhaal te geloven dat we niet kunnen geloven als we het horen. Om te geloven als één lichaam bij brood en wijn. Achter wat ons oog ziet, zien wij de verborgen God. Die zegt, ik werk en ik verwek. God werkt en God verwekt. Zo is hij rusteloos bezig, de God van Israël. Om door te breken tot het einde, waarin hij zal zijn alles en in allen, een werk zo wonderlijk dat we het niet geloven zullen als het ons verteld wordt. Het is het werk van de Vader in Christus zijn Zoon. Gemeente, dit wil ons, hoe ouder we worden, steeds meer verwonderen. Het Christusgeheimnis, het werk Gods in deze wereld. Dat God zich laat insluiten in een graf. Dat hij intussen de duivel en zijn ganse rijk in zichtbare triomf over zich laat heenlopen. En dat is altijd zichtbaar, het rijk van de antichrist. Maar in de vroege morgen, en dat is onze hoop. De vroege morgen, dat is Gods tijd, let erop in uw leven. De vroege, de zeer vroege morgen, 's avonds vernacht het geween, maar 's morgens is er gejuich. In de vroege morgen breekt God door. Door de dood heen, het leven binnen. Zo werkt God. God staat niet aan onze kant om op onze vragen te antwoorden, zoals wij dat al van tevoren willen. God werkt zijn eigen werk. Hij gaat dwars door de dood heen in Christus zijn Zoon. God werkt anders dan wij. Hij stelt ons tegenover zich en laat ons roepen, hoe lang? Zo blijft hij God, vrijmachtig, in zijn werk. En als wij aanhouden in het roepen met Habakuk, hoe lang? Dan is zijn antwoord, ik verwek de Galdeën. Zo ziet het eruit, maar het zichtbaar. Zo ziet het evangelie eruit in het laatste der dagen. Zo delen wij in het lot van Israël. Hen tellen als in Israël ingelijfd betekent ook dat we delen in deze roep van de profeet als gemeente van Christus. In de donkerheid en de verborgenheid. Openbaring 13. Herinnert u het zich nog? Die twee beesten uit de zee en uit de aarde die daar omhoog komen, de antichrist en de leugengeest. Zo trekt God door, daar dwars doorheen. Zo trekt hij ons er dwars doorheen. Daarin verbergt hij zich, houdt hij zich verborgen. Tot aan Openbaring 19 verbergt God zich in Christus en dan breekt de hemel en dan verschijnt de Zoon des Mensen. Zijn kind als het lam staande als geslacht, die de aanvoerders van heel die helse legermacht als gewone qua jongens in de kraag pakt en ze in de poel van het vuur werpt. Zo gaat dat. Zo werkt God in Christus. In deze tijd leven wij. Dat betekent intussen dat naarmate die antichrist dichterbij komt, duidelijker herkenbaar wordt ook de aanvechting en de bestrijding van het geloof in de levende God sterker en benauwender wordt. Dat betekent dat we elkaar meer nodig hebben als gemeente, ook om één te zijn in deze worsteling bij woord en sacrament. Niemand kan leven voor zichzelf en op zijn eentje. En we krijgen allemaal ons deel hierin mee. Denk niet dat iemand een eilandje vindt voor zichzelf alleen, waar hij dan met zijn persoonlijk geloof het voor zichzelf zo goed heeft, zo helemaal alleen voor zichzelf. Nee, het is één lichaam. En als één lid lijdt op dit ogenblik, lijden ook alle leden mee. En als er één verheugd is, die door deze duisternis God ontmoet, vreugen allen zich mee. Dit betekent niet dat het dus toch waar is dat in de preken het oordeel zo sterk benadrukt wordt. Het oordeel op zichzelf. Dan hebben wij het nog niet verstaan. Het betekent voor alle duidelijkheid dat wij met deze profeet beseffen wat het is om in de aanvechting van het zichtbare God, de levende God, vast te houden in de weg die hij gaat. God en zijn gerechtigheid. En daarom in het laatste van de dagen draagt het geloof ook deze gestalte van Psalm 42. We gaan gestaag in het zwart vanwege des vijands onderdrukking. Omdat ze de ganse dag tot ons zeggen, nou waar is uw God? En is dezelfde Psalm 42 die ons lief is. En daarom is ons lief, is een psalm uit geloof geboren. Hoop op God, de hoop onder de as, een kruimelgeloof. En het vonkt op en de liefde ontbrandt. De liefde tot de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En in dat licht om ons heen ziende, zien wij onder de valken Kijk maar nauwlettend. In deze zichtbare wereld is in onze dagen een teken gelegd. Een groot, onweerspreekbaar teken. En het is, onder de volken, het is Israël. De volken zullen het geheim van Israël niet kunnen vernietigen. Israël gaat in deze dagen in het najaar opnieuw het lofhuttenfeest vieren en weer 7 dagen in tenten wonen. Om tot de kinderen te zeggen, denk erom een kind, we hebben hier geen huizen van steen in deze wereld, geen blijvende stad, we zijn onderweg. We kwamen uit Egypte en we zijn onderweg in de woestijn naar het land der belofte. En het zijn tegelijk voor Israël de dagen van de vreugde, uitlopend op Simchat Torah, de vreugde van de wet, als ze de rijdans uitvoeren met de Torah als de bruid. Het woord van God is hun toebetrouwd te midden van de duisternis, van het aanstormend geweld, het levensgevaar, de vreugde der wet. Het volk Gods onderweg van Egypte naar Canaan woonde in hutten, altijd onderweg naar het land der belofte. Israël, dat de bittere verstrooiing onder alle volken kent, opgesloten in ghetto's, afgemaakt in gaskamers en het herleeft. Hebt u het gezien? Hebt u het gezien met uw ogen, als u om u heen kijkt in het wereldnieuws? Israël herleeft, als uit de dood opgestaan. Wie was ook weer die machthebber in Duitsland in de jaren 30, van wie achteraf gezegd moet worden dat zijn kracht zijn God was, die daarop stond om een volk te verleiden, een ander volk te vernietigen, en die sprak over het opperwezen en over de leiding Gods in ons bestaan. Het was niet de God van Israël waarover hij sprak. Het was de God met een kleine letter geschreven, wiens kracht zijn God is, in wapens en macht en geweld. En als de boeken verbrand worden, zoals dan begint in de jaren 30 in Duitsland, volgen even later altijd ook de mensen die de boeken hebben geschreven. Maar nogmaals, zijn kracht was zijn God. Als dit rijk is ineengestort, is van onder de as het volk van God herrezen. En als we dan naar Israël zien, dan zien wij gemeend in Israël de gestalte van Christus. Dan zien wij in het volk Israël, zoals het nu leeft, zien wij de weg van onze Heer Jezus Christus uitgebeeld. Wat zien wij anders? We zien toch geen mens? We zien toch niet iets van de mens zelf. Wij zien het geheim van Christus in Israël. Wij zien het sterven en we zien de opstanding. We zien hoe een volk geleid wordt door de dood heen tot het leven. En als nu voor Israël zelf die sluier eens mag worden weggenomen, dan begroet ze in de nieuwe morgen ook openlijk haar van God gegeven Messias. Maar ze draagt reeds de gestalte in zich van de Messias, Jezus Gods Zoon, als uit de dood herrezen. En dat is het grote, het sprekende teken tegen kernwapengeweld en alle geweld waar wij nooit zullen kunnen overheen en doorheen zien met onze eigen ogen. God verwekt, zegt Habakuk, heb ik gehoord. God verwekt en God werkt. En hij maakt zijn werk af. Tot in Openbaring 22, tot in de stroom van het levende water, klaar als kristal, zoals het van onder de tempel zal doorvloeien, door het Kedrondal heen, tot in de Dode Zee. En in de Dode Zee zullen de vissen ervan leven. Gemeente, hoe wil dit evangelie door de Geest in onze harten nu geschreven zijn? Niet ver weg, we hoeven de toepassing niet te zoeken. Die is altijd heel dichtbij, die ligt in het woord zelf. Mag er ook gelukkig in zijn door zo niet de toepassing ergens ver weg vandaan te hoeven halen, maar in het woord zelf te vinden. Het ligt heel nabij. Habakuk is een mens zoals wij die herkent. Als je een beetje leeft in deze tijd en een beetje je ogen open hebt en bewust in de wereld staat, dan sta je niet ver van deze profeet af. In je dagelijks leven, in je werk, in je plaats in de schepping. Habakuk. We herkennen onszelf in het roepen. Het schreeuwen naar de waterstroom. Als een hert naar de levende God. En we herkennen wat hij zegt, hoe lang. Het uit te houden in dit roepen. Met de zielen van de martelaren onder het altaar, met de gemeente in verdrukking. Roepen om het einde. Om de openbaring van die gerechtigheid Gods, Die nieuwe aarde onder een nieuw en eeuwig open hemel waar gerechtigheid woont. Moet u zich eens voorstellen dat de gerechtigheid daar woont, daar thuis is. Niet meer opgejaagd, maar de gerechtigheid woont daar. En ieder krijgt het zijn. Recht in de samenleving. Geen geweld. En ieder ontvangt het zijne vanuit de gerechtigheid Gods. Zie, dat is het roepen van de bruid. Niet allereerst voor jezelf, persoonlijk, alleen, afgezonderd van deze wereld. Maar het is het roepen van de bruid. Kom, Heer Jezus, kom haastig. Vanwege deze gerechtigheid dat God God is. Openlijk erkend zal zijn als God, de God van het recht. En dat al wat daar zich blijft tegen verzetten zal zijn buitengesloten. Met die vorst der duisternis en de buitenste duisternis. En dit roepen is het leven in verwondering, in ontzetting. Het is het leven. Dit is leven. Het is het leven van dat werk Gods dat wij niet geloven zullen als we het horen. En ook niet geloven kunnen. Ons hart is te klein. En vandaar elke zondag wordt het opnieuw aan ons hart gelegd. En elke dag mogen we de krant afspeuren wat erin staat over Israël en de volken. Om die verborgen lijn Gods daardoorheen te zien trekken. De gestalte van Christus te zien in het wereldgebeuren. Zo zien we hem komen. We horen zijn voetstappen heel dichtbij. En des te meer roepen we met Habakuk. Als een vogel op het dak, zegt de psalmdichter. Ik ben als een vogel op het dak, roepend naar de hemel. Als een eenzame mus, roepend naar boven. Als een eenzaam roepend in de woestijn. Maar ze roepen samen. Ze roepen in de ondergrondse kerk. Ze roepen op het zendingsveld. Ze roepen over het rond der aarde, oude en jonge mensen en kinderen, de bruid. En iets anders kan ze niet. Want in het dier dat pijn leidt, herkent ze zichzelf. Als het zuchten naar de volkomen openbaring van de kinderen Gods. Als het heimwee naar de ongebroken en nieuwe schepping. Waar God weer in zijn paradijs mag komen. En de mens hem herkennen zal aan de wind des daags in zijn nabijheid. Dat is haar hart en haar leven. Zij roept om de eer van God. En daarin weet ze, komen de Galdeën. Opdat des te eerder de duivelse macht overwonnen is. Door Christus. De eeuwige Zoon van God. Israël is daarvan het teken voor de wereld. En wee de gemeente van Christus die dit teken niet zou zien, gezien hebben. Israël gaat Halofuttenfeest vieren en opnieuw in tenten wonen. En daarin zegt ze ons onderweg. Als Habakuk. En in de Sionskerk zingen we van Gods rechterhand, die hoog is verheven. We zingen het, omdat we het nog niet geloven kunnen, als het ons verteld is. We zingen het dan ook maar niet pas als we het echt geloven kunnen, want dan komen we nooit aan toe. We zingen het tegen het zichtbare in. We zingen het omdat het ons op de lippen wordt gelegd, vanuit de verborgenheid Gods. We zingen het om het werk van God in onze dagen. En wij verwonderen ons. We zien het, maar doorgronden het niet. De antichrist, die zijn kracht voor zijn God houdt. De levende Christus, wiens kracht God is. Vader, Zoon en Heilige Geest. Nu en eeuwig. Amen. Het 8e vers, gemeente, willen wij zingen uit de 118e psalm. Psalm 118, vers 8. groot en heilig God. Laat dit woord geschreven zijn in onze harten al de dagen van ons leven. Laat ons heen gaan in vrede. Nu onze ogen, u ons bijeenbracht deze dag in uw huis, om te mogen schuilen in het woelen der tijden bij u. En om zo heen te gaan en onze plaats in te nemen in deze wereld, vanuit de bron van uw evangelie. Wij bidden u dat wij herkennen mogen in de samenleving waarin we elke dag onze plaats mogen innemen, dat we herkennen mogen het werk dat gij werkt en dat te wonderlijk is in onze ogen, zoals gij door de dood heen gaat tot het leven. Wij bidden u dat wij het mogen uithouden in uw kracht, dat wij staande mogen blijven in geloof, hoop en liefde, en dat deze zondag voor ons de dag mag zijn van de waarachtige vernieuwing van ons leven. Wij bidden u dat gij in deze wereld voor in ieders oog het teken van uw volk Israël levend houdt. En wij bidden u dat gij zelf, o God, tot uw eer komt in ongebroken volheid, en dat wij u dat mogen gunnen van ganser hart, opdat ook wij komen tot de ongebroken lofprijzing, aanbidding en dankzegging van u de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Want gij alleen zijt God, zoals het was in de beginnen, nu en tot in eeuwigheid. Amen. We zingen Psalm 68, het 11e vers. Vers 11 uit Psalm 68. Gaat gemeente nu heen naar uw huizen in vrede. Ontvang daarbij allen, ook zij die thuis met ons zijn verbonden, de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.